Thank you. はい。 Gemeente en gasten in ons midden, ik mag u allen hartelijk welkom heten in deze dienst. En namens de kerkraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 1 februari hopen voor te gaan kandidaat J.W. Bodenberg uit Soest in de morgendienst. En dominee R. van den Kamp uit Opheusden in de middagdienst. En deze dienst begint om 4 uur. Dinsdag 27 januari is er 's avonds om 8 uur gebedskring bij familie Wisse. Donderdagavond 29 januari is er opvoedkring. En de spreker voor deze avond is Niels Boden van de HHJO. Inloop is vanaf 8:15. Zie voor meer informatie de Scipio-app. Het is echt een aanrader ook om als ouders ervaringen met elkaar te kunnen delen. Donderdag 29 januari is er een evangelisatieactie. U wordt uitgenodigd om mee te gaan. Vertrek om 7:30 vanuit de kerk. Vrijdag 30 januari is er om 7:30 jeugdclub. Het is dan een spelletjesavond waarbij ook de ouderen uit de gemeente van harte uitgenodigd zijn. En voor al deze data geldt zo de Heere wil en wij leven. De collecte in deze dienst, de eerste collecte die is bestemd voor Kom Over en Help ten behoeve van de Oekraïne, dat is een diaconiecollecte. De tweede is een collecte voor het pastoraat en de eredienst. En de derde is bestemd voor de kerkvoogdij. En bij de deur is er de deurcollecte bestemd voor de zending van de hersteld hervormde kerk. Dit waren de afkondigingen namens uw kerkraad, vangen wij nu samen deze dienst aan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en die de aarde geschapen heeft. Hij die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet zal laten varen enig werk wat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit Psalm 138 en daarvan het derde en ook het vierde vers, Psalm 138, vers 3 en vers 4. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van zeren wegen. En ook het vierde vers, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Wij noemden u Psalm 138, vers 3 en 4. gemeente, ook vanmiddag doen wij belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En na ons amen zingen wij psalm 68 en daarvan het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En dan ook het 16e vers, gij koninkrijken, zingt Gods lof. Heft psalmen op naar het hemelhof van oud zijn troon en woningen. Wat er verder volgt, psalm 68, vers 10 en vers 16, zingen we in antwoord op onze geloofsbelijdenis. Doe nu belijdenis van ons geloof en ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. gemeente, laten we samen de Heere zoeken in gebed, biddend om de opening van zijn woord en ook de verlichting van de Heilige Geest in het spreken, maar ook in het luisteren, dat we weten dat de Heilige Geest in ons midden is en werkplaats heeft, ook vanmiddag. Er staat waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar zal ik in uw midden zijn. Nou, de kinderen, als je meer dan tot drie kan tellen, hoeveel mensen zijn er hier onder de kansel bij? Want meer dan drie, hè? Dan zegt de Heer, als er twee of drie in mijn naam samen zijn, dan beloof ik, dan ben ik bij jullie. Dan ben ik in jullie midden. Nou, dat is mooi, hè? Dus dat betekent dat wij vol hoop en verwachting zijn vanmiddag, want de Heer is in ons midden en de Heilige Geest heeft zijn werkplaats hier en hij wil niets liever dan ons voor het eerst, maar ook opnieuw in vuur en vlam zetten. Hij wil ons het geloof geven. Dat is geen twijfel. En dan gaan we de Heer vragen of dit woord wat met kracht komt zo in ons hart wil werken door de werking van de Heilige Geest, dat we misschien wel voor het eerst en anders opnieuw de Heer Jezus zien. Laten we daarvoor bidden. Wat bent u een God van belofte, Heer? Als we in uw woord lezen dat u het zelf zegt, dat twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar zal ik in uw midden zijn. Wat is dat een wonder, Heer? Want we moeten u eerlijk zeggen dat als we zo op onszelf zien, we dat eigenlijk niet hebben verdiend. En als de Heilige Geest ons daarvan overtuigt, ons dat leert, dan moeten we u belijden dat er niemand is vanmiddag die enig recht heeft uit zichzelf. Dat er niemand is die trouwens ook de eerste stap zet. Helemaal niemand. Die gebroken werkelijkheid van ons bestaan, die pijn, Heer, wij bidden u dat u ons daarvan leert, door uw woord en door uw geest. Want dat maakt het nog meer een genadewerk. Dat als er niemand is die God zoekt tot niet één toe, zoals het in uw woord ook staat, als niemand vanmiddag de eerste stap zelf zet, dan is alles wat van u vandaan komt bij u vandaan. En dan bent u degene die de eerste stap zet. Dan bent u degene die vanmiddag uw handen uitstrekt. En dan bent u degene die van boven naar beneden komt, onder de bediening van uw woord. Dan komt alles bij u vandaan. En daarom bidden wij u, wilt u vanmiddag alles van onszelf afbreken? Wilt u laten zien, Heere, dat er bij ons niets te vinden is? Maar wilt u laten zien dat u zondaren zoekt? Dat u uw woord opnieuw laat uitgaan voor de tweede keer op uw opstandingsdag? En dat we zo alles in u mogen vinden door de verkondiging van uw woord. Dan bidden wij u, Heere, als uw woord met kracht zal uitgaan, dat wij allemaal ogen mogen krijgen om Jezus te zien. Dat de Heilige Geest ons geloofsogen geeft. En dat we door de verkondiging van David, die grote zoon van David, mogen ontdekken. Dat we vanaf het eikendal in het Oude Testament, waar die grote reus Goliath verslagen werd, ook u mogen zien. En dat we in David, die grote zoon van David, mogen zien schitteren. Niet alleen in het eikendal, maar bovenal in het dal van ons leven, waar u, Heer Jezus Christus, laat zien dat u overwinnaar bent. Ook als het heel moeilijk is in ons leven. U kent ons helemaal, Heer. Van buiten en van binnenin, u weet precies wie we zijn. U kent onze gedachten. Ja, voordat we tot u kwamen, wist u al wat we nodig hebben. En dan kent u ook, Heere, al het verdriet en al de pijn, ook hier in uw gemeente van Scherpenzeel. Vragen, onbeantwoorde vragen, moeite, verdriet, psychische noden. Heere, u kent het. En dan bidden wij u, als we misschien wel door diepe dalen moeten, dat we vanmiddag de Heer Jezus mogen zien als de trouwe herder die ons zal dragen. Al ga ik door een dal van de schaduw van de dood, we hoeven u niet te vrezen. Heer, wij bidden u, wilt u zo uw woord schenken, dat we alles wat van onszelf is kwijtraken en door alle omstandigheden van ons leven u mogen zien. Dank u, Heer, als we zo vanaf de preekstoel de gemeente inkijken, dat er zoveel jonge mensen zijn. Zoveel kinderen, zoveel jonge gezinnen. Heer, wij bidden u, wilt u net als vanmorgen een woord geven wat makkelijk te begrijpen is. Als we zo de kleurplaten en de knutselwerkjes hier zien voor in de kerk, dan is het vast en zeker gegaan over die bruiloft waar de Heer Jezus was en waar hij water in wijn veranderde. Heer, wij bidden u, wilt u ons vanmiddag opnieuw geven dat de jongste hier in uw huis, maar ook thuis verbonden, dat die er ook iets van mogen snappen. Dat het zo eenvoudig is, want als de kinderen het begrijpen, Heer, dan kunnen de ouderen dat ook. En dan is het een woord voor ons allemaal. Wij bidden u, Heer, voor jong en oud, ook voor de ouderen in ons midden. Heer, wij bidden u, wilt u geven dat ze ook levende brieven van u zullen zijn, ook voor de jongeren. Want een grote verantwoording ligt er ook op de ouderen van deze gemeente, uw gemeente. Dat ze de kinderen bij de hand mogen nemen, de jongeren bij de hand mogen nemen. En ze bij de Heer Jezus mogen brengen. Dat is toch ook hun taak in de gemeente. Als een levende brief van u. Wij bidden u, Heere, dat zo de gemeente mag groeien en bloeien. Dat ze steeds meer van u mogen leren. Door uw woord. Ook vanmiddag. En dat ze ook samen op mogen trekken in de gemeenschap der heiligen. Dat de liefde van God de Vader in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, ook mag komen in ons hart en dat we het ook mogen delen met elkaar. En dat zo het beeld van u, Heer Jezus, ook zichtbaar mag worden in alle gelovigen. Heer, we hebben u veel te bidden en te danken. Wij bidden u, Heer, voor de organist, geef hem alles wat nodig is, ook als hij het orgel bespeelt en de gemeente leiding geeft. Geef ons een stem om te zingen. Die prachtige psalmen die u ons geeft. Heer, geef ons in alles een dienst uit uw hand. Want als we geloofsogen van u mogen ontvangen, dan zullen we Jezus echt zien. Dan is het niet heel ver weg. Dan is het niet abstract. Maar dan komt het zo dichtbij. Als we Jezus mogen zien met geloofsogen. Uw goedheid en uw trouw. Uw liefde. Heer, dan is het een dienst uit uw hand. Heer, wij bidden u, als er nog onder ons zijn die misschien wel nog steeds bij u vandaan lopen. Die wel zondag in, zondag uit in de kerk zitten, maar eigenlijk ten diepste nog steeds een vijand van u zijn. Wij bidden u, wilt u dan geven dat wij vanmiddag onze wapens zullen inleveren aan uw voeten. En dat we ons zullen overgeven, omdat u een koning bent. Ja, niet zomaar een koning, maar de koning van alle koningen. Ja, het hoofd van de kerk. En dat u tot ons komt, Heere, dat geeft een grote verantwoording. Want wat zal het zijn als we voor u moeten verschijnen met een gedoopt voorhoofd en een onbekeerd hart? Wat zal het zijn, Heere, als we voor uw rechterstoel moeten komen, terwijl wij de prediking van het rijke evangelie van de gekruisigde en de opgestane Christus gehoord hebben, maar er niets mee doen. Wij bidden u, Heere, behoed ons daarvoor voor een onverzoende dood. En leer ons, Heere, telkens maar weer te beseffen dat we een ziel hebben voor de eeuwigheid. En dat er niemand is die kan sterven zoals hij of zij geboren is. Daarom bidden wij u, Heere, wilt u de verkondiging van uw woord met kracht uit laten gaan, met die diepe ernst. Want het staat of valt met u, Heer Jezus Christus, en uw overwinning. Heer, wij bidden u, als er onder ons zijn die mogen weten dat ze gered zijn door het bloed van het Lam. Dat ze de Heer Jezus mogen kennen als hun redder en zaligmaker. Als de vijand tekeer gaat en de duivel probeert ons van u vandaan te trekken, geef hem dan geen kans. Maar geef, Heer, dat we vanmiddag in en door David mogen delen in die grote overwinning van Jezus Christus. Dat we mogen weten dat u de strijd gestreden heeft. En dat u alreeds gewonnen heeft. En dat we zo mogen schuilen achter het bloed. We hebben u veel te bidden en te danken, Heere. Dat doen wij niet omdat we het verdienen, maar wij bidden en danken u dit enkel uit genade. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij lezen vanmiddag uit het Oude Testament, uit de bekende geschiedenis van David en Goliath. En dat is best een flink hoofdstuk, 1 Samuel 17. Als we het hele hoofdstuk zouden lezen, dan zijn dat bij elkaar 58 versen. Dat is echt een groot hoofdstuk. We beginnen een beetje halverwege. En we beginnen eigenlijk bij het moment dat David en Goliath tegenover elkaar staan in het Eikendal. Daarvoor is er natuurlijk al heel wat gebeurd. Want David die was eigenlijk bij de schapen van zijn vader. En toen zei zijn vader, joh, ga eens bij je broers kijken, want er was oorlog. De Filistijnen die waren in het land. David die moest van zijn vader naar het legerkamp van Israël, naar het Eikendal. En toen kwam hij daar. En toen zag hij daar voor het eerst die enorme grote reus. En dat is niet zomaar hoor. Die reus die was wel 3 meter lang. Hij had een harnas van 56 kilo en een speer zo groot als een wevensboom. En heel het volk van Israël was bang. Als die grote reus naar voren kwam, dan doken ze weg. Behalve David. David met zijn slinger, de organist die speelde het, en die was voor niemand bang. Niet omdat dat zo'n stevige kerel was met spierballen, maar hij vertrouwde op God. Maar alle mensen die hij aanspreekt, die zeggen, joh, dat moet je niet doen, joh. Kijk eens naar die reus, die is toch veel te groot. Koning Saul zag het niet zitten, joh, hier heb je mijn harnas en mijn wapentuig. Want zo kun je toch niet naar die grote reus in je herdersklofje met je slinger en een paar stenen, dat doe je toch niet. En die grote broers van David, die zeiden ook, wat doe jij eigenlijk hier? Je had beter bij de schapen van je vader kunnen blijven. Ze zien het allemaal niet zo zitten met David. Maar David die gaat wel. Niet omdat hij zo'n held is, maar omdat hij een rotsvast vertrouwen heeft op de God van Israël, zijn God. En omdat die grote reus Goliath de God van Israël had beledigd. En hij had die God zo lief in zijn hart, dat hij zei, ik zal strijden. Ik zal strijden tegen reus Goliath. En daar gaan we lezen. Vanaf vers 40 tot en met 52. En hij, dat is dus David, die nam zijn staf in zijn hand en hij koos zich 5 gladde stenen uit de beek en legde ze in de herderstas die hij had, te weten in de zak. En zijn slinger was in zijn hand, alzo naderde hij tot de Filistijn. En de Filistijn, dat is dus Goliath. De Filistijn ging ook heen, gaande en naderende tot David, en zijn schilddrager ging voor zijn aangezicht. Toen de Filistijn opzag en David zag, zo verachtte hij hem, want hij was een jongeling, roodachtig, mitsgade, schoon van aanzien. De Filistijn nu zei tot David, ben ik een hond, dat u tot mij komt met stokken? En de Filistijn vloekte David bij zijn goden. Daarna zei de Filistijn tot David, kom tot mij, zo zal ik uw vlees de vogelen des hemels geven en de dieren des velds. David daarentegen zei tot de Filistijn, gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild, maar ik kom tot u in de naam van de Heere der Heerscharen, de God der slagorden van Israël, dien gij gehoond hebt. Ten deze dagen zal de Heere u besluiten in mijn hand, en ik zal u slaan, en ik zal uw hoofd van u wegnemen. En ik zal de dode lichamen van de Filistijnen, van het Filistijnse leger, deze dag aan de vogelen van de hemel en de beesten van het veld geven. En de ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze ganse vergadering zal weten dat de Heere niet door het zwaard, nog door de spies verlost, want de krijg is des Heren. Die zal uw lieden in onze hand geven. En het geschiedde toen de Filistijn zich opmaakte en heen ging en David tegemoet naderde, zo haastte David en liep naar de slagorde toe de Filistijn tegemoet. En David stak zijn hand in de tas en hij nam een steen eruit. En hij slingerde en trof de Filistijn in zijn voorhoofd, zodat de steen zonk in zijn voorhoofd. En hij viel op zijn aangezicht ter aarde. Alzo overweldigde David de Filistijn met een slinger en met een steen. En hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Doch David had geen zwaard in zijn hand. Daarom liep David en stond op de Filistijn en nam zijn zwaard. En hij trok het uit zijn schede en hij doodde hem. En hij hieuw hem het hoofd daarmede af. Toen de Filistijnen zagen dat hun geweldigste dood was, zo vluchtten zij. Toen maakten zich de mannen van Israël en Juda op en ze juichten en vervolgden de Filistijnen tot waar men komt aan de vallei en tot aan de poorten van Ekron. En de verwonden der Filistijnen vielen op de weg van Saaraim en tot aan Gat en tot aan Ekron. Amen. Gemeente, boven de preek van vanmiddag staat geschreven de grote gevolgen van het kleine steentje. Dat is als thema van vanmiddag boven de preek de grote gevolgen van het kleine steentje. We staan stil bij twee gedachten die we met de hulp van de Heer te hopen overdenken. Als eerste, hoogmoed komt voor de val. En dan gaat het natuurlijk over die reus. Hoogmoed komt voor de val. En dan gaat het vanmiddag niet alleen om de reus, maar we proberen dat ook te spiegelen naar onszelf. Tweede gedachte. Het staat of valt met de overwinning van David de gezalfde. Dus het staat of het valt met de overwinning van David de gezalfde. Dat betekent dus, aan de ene kant zie je Israël die verlost is door die overwinning, en aan de andere kant zie je de Filistijnen die moeten rennen voor hun leven. Dus het staat of valt daar midden in dat eikendal met de overwinning van David de gezalfde. Ter inleiding op de preek willen we samen gaan zingen naar Psalm 89, vers 2, 9 en 15. En dan bent u ook in de gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. inderdaad amen op de prediking, zingen wij Psalm 132 en daarvan het 12e vers. Psalm 132, daarvan het 12e vers. Nogmaals het thema en de punten noemen. Boven de preek staat de grote gevolgen van het kleine steentje. Twee gedachten: als eerste hoogmoed komt voor de val. En als tweede het staat of valt met de overwinning van David, de gezalfde. Gemeente jongeren en ouderen, vanmiddag verplaatsen wij ons in gedachten naar het Eikendal. Een groot dal met twee van die hellingen. En aan de ene kant op een helling, daar zien we het leger van Israël met koning Saul. En aan de andere kant van dat dal zien we op een berghelling het leger van de Filistijnen. Een groot, sterk leger. Het is oorlog. En de spanning is om te snijden. Waarom? Nou, er was in het legerkamp van de Filistijnen niet zomaar een soldaat, maar een reus. Hij heet Goliath. En Goliath, dat was de mascotte van het Filistijnse leger. Iedereen was zo trots op die Goliath. Het machtigste wapen van de Filistijnen. En die Goliath, die had een voorstel gedaan. Een idee. Hij had gezegd: luister, we gaan een kampgevecht houden. Een kampgevecht, wat betekent dat? Nou, dit. Eén uit het leger van Israël, één machtige strijder uit het legerkamp van Israël tegen één machtige strijder van de Filistijnen. We vechten met z'n tweeën, maar dan wel plaatsvervangend. Ik strijd, zegt Goliath, voor de Filistijnen. En degene die van Israël vandaan komt, die strijdt voor Israël. Maar wel met gevolgen. Want als ik win, zegt Goliath, als ik win, dan zijn jullie, Israël, voor altijd en eeuwig onze slaaf. Dan is het voorgoed bekeken met Israël. Dan is er geen doen meer aan, dan zijn jullie onze slaaf, klaar ermee. En ja, als er iemand vanuit Israël mij kan verslaan, maar hij dacht, dat gaat toch nooit gebeuren. Dan zullen wij jullie tot slaaf zijn. Dat is een kampgevecht. Dus ze vechten allebei plaatsvervangend. Dat moet er gaan gebeuren. En die Goliath, die is in zijn nopjes. Het is inmiddels al 40 dagen lang. 40 dagen is dat al bezig. Elke ochtend en elke avond komt hij uit het legerkamp van de Filistijnen aangelopen. En dan begint hij te brullen en te schreeuwen en de God van Israël belachelijk te maken. En dan roept hij: nou, kom dan, is er iemand? Maar weet je wat ze doen in Israël? De soldaten van Israël, ze duiken weg. Als ze die grote reus zien, dan duiken ze weg. Ze zijn zo bang voor die grote reus Goliath. Dat kampgevecht, dat gaat nooit gebeuren. Wie durft te strijden tegen zo'n reus? Niemand. 40 dagen lang, elke ochtend, elke avond, loopt hij naar beneden. Is er al een kampvechter? Je kunt wel begrijpen dat de spanning om te snijden is. Dit is niet zomaar een oorlog, hè, tussen twee landen. Maar dit is alles bepalend voor de toekomst van het volk van Israël. Alles bepalend. Want als Goliath wint, dan zal het volk van Israël tot slaaf gemaakt worden. Dan zal het beloofde land vertrapt worden. Gods verbondsvolk vernietigd. Dan zal de duivel grijnzen. Dan zal de hel overwinnen. Je voelt wel aan dat dit een diepere strijd is. Als dit in het Oude Testament staat beschreven, gaat het niet over een of andere oorlog. Maar hier staat veel op het spel. Het hoofdstuk hiervoor is David gezalfd tot koning over Israël. En gelijk direct 1 Samuel 17, dat Filistijnse leger. Schakelpunt in de helsgeschiedenis, dat David wordt gezalfd door de oude profeet Samuel. En dat hij vol van de geest is. Koning Saul is nog koning, maar de Heer heeft het zo gestuurd, want uit David zal de grote zoon van David geboren worden. Dit is een helsgeschiedenis waar het plan van God in die David zichtbaar wordt. En waar de duivel direct zijn vijand eigenlijk tegen Israël opzet. Dat is wat er gebeurt. Deze strijd is een strijd tegen de God van Israël en zijn gezalfde. Nou, in gedachten zien we ze daar staan. Goliath, hij was op die 40ste dag weer uit het legerkamp van de Filistijnen gekomen. En dacht, ja, er zal toch wel niemand komen. Zo'n 40 dagen zo. Ze vluchten weg als ik kom. Hij genoot er misschien wel van. Toen kwam er ineens toch wel iemand. Er kwam toch iemand uit het legerkamp van Israël. David. David de gezalfde. En ze lopen naar elkaar toe. Die grote reus die dreunt daar van de berg af. En David, ja, hij had het schild en het zwaard van koning Saul wel gekregen, maar het zat hem niet. Het was niet zoals die was. En hij staat daar in zijn herderskleding. Het enige wat David heeft is een staf in zijn hand en een slinger en 5 steentjes. Die heeft hij nog net even weggeraapt uit een beekje in zijn tas. Dat is David. En zo staan daar die 2 kampvechters die plaatsvervangend gaan strijden tegenover elkaar. Zullen we eens gaan kijken bij dat legerkamp van de Filistijnen? Die soldaten die daar achter die grote reus staan. Hoe zou het er zijn? Hoe zouden ze dit kampgevecht bekijken met z'n allen? Nou, die soldaten die zien met vertrouwen deze strijd tegemoet. Natuurlijk, wat dacht jij? Goliath die staat stevig in zijn schoenen. Dit kampgevecht, ja, dat is voor het oog van de Filistijnen. Pst, een fluitje van een cent. Ze staan te wachten. Ze hebben het volste vertrouwen in hun reus, die wandelende tank met die prachtige wapens. Hij zal voor hen strijden, vast en zeker. En met genoegen kijken ze uit naar het moment dat Goliath straks die herdersjongen als een speelbal in de lucht slingert. Misschien denken ze er wel over na hoe hij hem zou doden. Er is niemand die denkt dat die David, die herdersjongen, zou winnen. En dat hun reus zou kunnen verliezen. Dat bedenk je toch niet? Denk eens na. Kijk dan eens naar dat krachtverschil. Goliath is in zijn persoon vele malen sterker dan David. En kijk eens naar zijn wapens. De wapens van Goliath die hij draagt. Niet te vergelijken met een stok en een slingertje en een paar stenen, toch? Een speer zo groot als een weversboom. Om bang van te worden. En dan die punt. Een ijzeren punt, jawel. De Filistijnen konden kennelijk al ijzer produceren. Dat kon Israël niet eens. Zo machtig. Een punt van 16 kilo aan zijn speer. Een harnas van wel 56 kilo. Dat draagt hij als een kobayasje. Dat betekent helemaal niets voor die reus. 3 meter hoog. En dan David. David. Ja, die jongen. Wel dapper hoor, hè, dat hij dat durft. En zo kijken ze dus naar het kampgevecht. En aan de andere kant. Achter David, de herdersjongen. Hoe is het in het leger van Israël? Nou, in het legerkamp van Israël is de euforie ver te zoeken. Angstig en stil hebben de soldaten van Israël de confrontatie tussen David en Goliath gezien. Ze hebben die grote reus horen vloeken en tieren tegen David. Ongetwijfeld zijn ze net als die andere keren weggedeinsd, weggevlucht van schrik. Wegwezen, daar komt hij, die enge reus. En David, waar begin je aan, jongen? Waar begin je aan? Ja, met het mensenoog is het ook zo. Als je dat ziet, zo tegenover elkaar. Dan heb je toch geen hoop en geen moed. Die reus is een maat te groot. Die is onoverwinnelijk, man. Het is stil. Muisstil in het legerkamp van Israël. En die stilte, die 40 dagen stilte, dat tekent ook iets van de geestelijke armoede daar in het legerkamp. Een geestelijke armoede. 40 dagen houdt het ze al in de greep. Ze zien aan wat voor ogen is. Ze tellen hun knopen als het ware. Ze denken, er is niks meer aan te doen. Ze kijken naar David. En koning Saul die heeft al geprobeerd om een harnas te geven. Zijn oudste broer Eliab die had gezegd, ga naar huis, man. Wat doe je hier? En zo kijken die beide legers naar de kampvechters. Zij gaan straks de strijd aan. En Goliath die komt met grote stappen steeds dichterbij. Tergend langzaam trouwens. Dat kun je in de grondtekst lezen. Tergend langzaam. Naderende tot David. Hij zal straks die knappe herdersjongen met één slag de dood injagen. Stap voor stap nadert hij zijn prooi. En dan staat er, en als hij opzag en David zag, dat betekent eigenlijk als hij heel dicht bij David is, dan rekt hij zijn eigen nog even uit. Dan staat hij daar te pronken met zijn harnas en zijn spierballen en dan kijkt hij zo naar beneden. Ha! Denk je dat ik een hond ben? Dat je me met een stok kan verslaan? Hij maakt David helemaal belachelijk. Maar dat niet alleen. Hij vloekt hem bij zijn goden. Hij roept zijn goden aan. Voelt u dat die strijd meer is? Hij roept de goden van de Filistijnen aan. En hij maakt de God van Israël belachelijk. Hij hoont hen. Wat een hoogmoed, hè? Dat is toch hoogmoedig? Hij waant zich onoverwinnelijk. En dan, als je dan David leest in 1 Koningen 7, of in 1 Samuel 17, dat is ook zo mooi. Die Goliath die staat heel, zeg maar, traag beschreven. Naderende. Het gaat traag. Overal woorden voordat het een beetje zo van heel stoer opzag. En David op hem neer. Hij keek op David neer. Het was echt een hoogmoed. En een hoogmoed en een pracht en een praal. Hij is helemaal niet bezig met het gevecht. Hij laat zijn eigen nog eens even zien. En dan David. Als David beschreven wordt in 1 Samuel 17, dan is dat accuraat. Met alles. Heel snel, stap voor stap, komt die Goliath dichterbij. En David, hij snelt de reus tegemoet. Hij gaat als een speer naar de frontlinie. Hij pakt één steen uit zijn tas. Razendsnel legt hij die steen in de slinger. Hij draait een paar keer in het rond. En daar is hij goed in, hè? Dat heeft hij geleerd. Als er wilde dieren bij de schapen kwamen. En hij draait en hij draait. En precies op het juiste moment laat hij los. En met een geweldige vaart vliegt die steen richting Goliath. Hij had er nog 4. Maar dat was niet nodig. 1 klein kiezelsteentje. Raak! Die steen zinkt in het voorhoofd van Goliath. Waarschijnlijk heeft hij gewoon zijn helm nog een beetje omhoog gezet. Och ja, die jongen, daar hoef ik niet eens voor te vechten, dacht hij, in zijn hoogmoed. En dan zien we die grote reus en hij wankelt en hij wankelt en hij valt voorover. Met een grote dreun op de grond. Voorover op zijn gezicht. Dat is wat. David snelt Goliath tegemoet. David had geen zwaard. Alleen een slinger. En een steen. En een stok. En dan pakt hij het zwaard van Goliath. Terwijl Goliath nog versuft op de grond ligt, wordt hij met zijn eigen zwaard onthoofd. Dat wat. Wat een vernedering. Hoogmoed komt voor de val. Het is over en het is uit met Goliath. En daar staat David, de gezalfde, in zijn herderskleding. De gezalfde van de Heere met het hoofd van reus Goliath in zijn hand. Dit is de dag van de Heere. Dit zijn niet de spierballen van David. Dit is niet die heldhaftige David, maar dit is de strijd van de Heere, de God van Israël. God grijpt in. God heeft voor Israël, we hebben het gezongen, een held besteld. Dit is David. Zo wordt David bekendgemaakt onder het volk van Israël. Gemeente, over die hoogmoed. We hebben gezongen op Psalm 138. De trotse hoogmoed. Als er iets is waar de Heere een gruwel aan heeft, dan is dat hoogmoed. Hoogmoed komt voor de val. Wat moet dat een gigantische deceptie zijn geweest voor de soldaten die achter Goliath stonden. Zullen we nog eens kijken? Hoe hebben ze dit meegemaakt? Wat ze voor onmogelijk hadden gehouden is toch echt waarheid. Hun kampvechter, de strijd verloren. Dit had niemand kunnen bedenken, helemaal niemand. Er is geen soldaat in het leger van de Filistijnen die hier van tevoren over nagedacht heeft. Dat er een herdersjongetje, een herdersman met slechts één klein steentje, die grote reus zou vellen. Het is niet te geloven. Maar het is echt zo. Wat een grote gevolgen voor dat hele kleine steentje. Grote gevolgen. Daar moet je eens over nadenken. Dat kleine steentje. Dat komt precies op het voorhoofd van Goliath. Toevallig? Nee. Dat is niet toevallig. David had het gezegd, het is de strijd van de Heere. David gebruikt zijn talenten in Gods koninkrijk. Hij doet waar hij goed in is. Het kleine steentje komt precies daar terecht, door God bestuurd. God stuurde dat kleine steentje precies daar waar God het wilde hebben. En met dat kleine, voor ons ogen ongevaarlijk steentje, wordt die grote reus geveld. Niet te vatten toch? Ik kan me die verbazing wel, ik kan me wel voorstellen. Die Filistijnen dachten, wat is dit? Zij waren het machtige volk. Zij waren machtig. Ze waren heer en meester aan de zuidkust van Kanaan. Zij stonden bekend vanwege hun hoogstaande cultuur en de multiculturele samenleving. De grote steden, Gaza, jawel, Gat, Ekron, Asdod, Askelon. Ze hadden alle vijf een verbond gesloten om tegen Israël te strijden. Ze beriepen zich op hun vele goden, waren in staat om ijzer te produceren. En dan dit. Ze hadden gezegd, als je dat van tevoren zou kunnen zeggen, dat hun kampvechter, die dus een symbool stond voor die onoverwinnelijkheid, zou verliezen, dan zouden ze zeggen, joh, gebruik je gezonde verstand. Dat gaat niet gebeuren. Wij zijn onoverwinnelijk. En toch heeft dat ons iets te zeggen vanmiddag. Als God één steentje gebruikt om een reus te verslaan. Nee, ik zeg niet dat wij allemaal als Goliath onze afgoden aanroepen en de God van Israël honen. Zo bedoel ik het niet. Maar mag ik het eens hebben over hoogmoed? Ja, u zegt, hoogmoed, kom eens even, ik ben Goliath niet. Ja, dat is waar. Maar als er in Gods woord staat dat hoogmoed voor de val komt, dat is een spreekwoord uit de Bijbel, hè? Hoogmoed komt voor de val. Dan geldt dat niet alleen voor Goliath. Als wij denken dat we zelf onze boontjes wel kunnen doppen, is dat geen hoogmoed. Mag ik het heel scherp zeggen? Weet je wat hoogmoedig is? Weet u wat hoogmoedig is? Als je onder de woordverkondiging, als het evangelie verkondigd wordt, de Heere Jezus laat staan. Wat dacht je? Is dat niet hoogmoedig? Als de Heere Jezus alles gedaan heeft voor u, voor jou en voor mij. En zondag in, zondag uit wordt het rijke evangelie verkondigd. En ik kom daar zo op terug, op die grote zoon van David. En je laat hem staan. Of je denkt dat je het zelf al kunt. Of je wacht nog op van alles. Is dat niet hoogmoedig? Dat is de grootste hoogmoed die je kunt bedenken. Jezus laten staan. Hoogmoed komt voor de val. Als je prat gaat op je eigen ding. Misschien ook wel godsdienstig. Als dat zo is, dan bid ik u vanmiddag, bid ik jou vanmiddag, lever je wapens in. Stap af van die hoogmoed. En buig voor deze koning. God toont in het Eikendal zijn almacht, maar ook vanmiddag. Hij laat niet met zich spotten. God toont zijn almacht door een klein onschuldig steentje die grote reus te vellen. Om maar even aan te geven dat hij de almachtige God is. Dat die reus niets in te brengen heeft tegenover zijn almacht. Het idee van onoverwinnelijkheid. Als God de almachtige spreekt, dan is het er, gemeente. Het is de Heere die deze strijd beslecht. Zie je hem liggen, die grote reus? Die grote gevolgen van dat kleine steentje. Hoogmoed komt voor de val. Maar wat een gevolgen als we eens even proberen om in de huid te kruipen van Goliath. Dood. Over en uit. Die grote reus, het toonbeeld van onoverwinnelijkheid. Zijn val, gemeente. Die gevolgen van dat kleine steentje, de val van Goliath. Dat is een val van de tijd, zo poef de eeuwigheid in. Zul je eraan denken? Zomaar, van het ene op het andere moment, één steentje verwijderd van Gods rechterstoel. Zullen we eraan denken, gemeente? Het leven is een damp, hè? De dood denkt ieder uur. Die val van Goliath is een val van de tijd in de eeuwigheid. Die grote reus, zie hem liggen. Hij blaast zijn laatste ademtocht uit. Daar ligt zijn lichaam. Met zijn helm nog, met zijn speer, met zijn harnas, met zijn scheenbeschermers. Alles laat hij achter, hè? Alles. Hij neemt helemaal niets mee. Wat een grote gevolgen van dat kleine steentje. En zijn ziel klimt op tot Gods rechterstroon. Kleine steentje. Wat een gevolgen. God brengt Goliath met één steentje voor zijn gericht. En hier ligt de waarschuwing van vanmiddag. Nee, we zijn niet zoals Goliath. Misschien voelen we ons wel zo. Maar net als Goliath zijn wij allemaal stoffelijk. De dood wenkt ieder uur. Het kan zomaar gebeurd zijn, hè? Die voorbeelden kennen we toch? Die roepstemmen ook in de gemeente. Zullen we eraan denken, gemeente, dat we een ziel hebben voor de eeuwigheid? Goliath nam niets mee. Hij blijft achter dat lichaam. Zijn pracht en zijn praal en zijn hoogmoed. Het geldt toch ook voor ons? Ik neem me helemaal mee hoor, daarin. Wat nemen wij mee? Het daalt neer in ons graf. Wat moet dat zijn geweest voor Goliath? We kunnen het ons niet voorstellen, hè? Maar wat moet dat zijn geweest? Hij ging prat op zijn goden. Hij riep zijn goden aan, vlak voor die strijd nog. Hij maakte de God van Israël belachelijk, hij hoonde hem. Hij ging de strijd aan. Ja, met wie? Met de Heere en zijn gezalfde. Nou, voor Gods rechterstoel is er geen Dagon en geen Astartes of welke God ze ook hadden te bekennen. Daar staat hij. Alleen. Lieve mensen, laat dit een waarschuwing zijn. Je denkt onbekeerd verder te kunnen leven. Denk eens na over de grote gevolgen van zo'n klein steentje. En laat het alsjeblieft zover niet komen. Nu is het tijd. Genadetijd. En als je nog in opstand leeft tegen de Heere en zijn gezalfde, lever dan nu je wapens in. Lever ze in. De Heer Jezus komt tot u en tot jou en tot mij. Zo persoonlijk. Leg je zwaard aan zijn voeten. Geef je over. Geef je over. Voordat dat steentje komt. Gemeente, we keren terug naar het leger van Israël. Hoe zouden ze het meegemaakt hebben? 40 dagen angstig stil, geestelijke armoede. Wat waren ze bang? Niemand kon die reus verslaan. Maar nu, het is anders. Het was onmogelijk voor ze, die reus die grijnsde ze aan. En David was niet bepaald de man die het kon, dachten ze. Maar weet u wat zo wonderlijk is? Dat is nou de God van Israël. 40 dagen is het donker. Er lijken geen uitkomsten te zijn. De angst in het lege kamp regeert, maar de Heere zelf doorbreekt de stilte. Het is de dag. Het was onmogelijk voor het legerkamp. Het was onmogelijk voor Israël, maar God had een held besteld. Daar staat David, de gezalfde. Hij gaat tussen het verbondsvolk en die grote reus instaan. Het staat of het valt met deze overwinning. Ziet u hem staan? David de gezalfde. Het valt of staat met deze overwinning. Weet u wat zo mooi is in het Oude Testament? Dat God in bepaalde personen in de geschiedenis iets van zichzelf laat zien. Nou, dat is niet zo moeilijk hier, hè? Toch? Dat God in die geschiedenis, in dat Eikendal, iets laat zien van wie hij is. De grote zoon van David. Ziet u hem staan in het Eikendal? Die grote reus. En dan die jongen in zijn herderskleding. De vroegchristelijke kerk noemt deze geschiedenis de persoon van Goliath ook wel de antichrist van het Oude Testament. En daar staat David. In zijn herderskleren. met het hoofd van Goliath omhoog. Verslagen. God grijpt in. Onverdiende genade. Deze overwinning is aan de kant van het legerkamp onverdiend. Maar God toont zijn almacht. Er valt niet te spotten met de God van Israël. Maar hij toont ook zijn goede tierenheid en zijn liefde voor zijn volk. Hij heeft een held besteld voor Israël. En zie je nou in die geschiedenis, zie je al iets schitteren van die grote zoon van David. Die lijn mogen we toch wel trekken naar het Nieuwe Testament, hè? Zie je in die David iets van die grote zoon van David? Al gaat het alleen al om dat kampgevecht. David strijdt plaatsvervangend. En die grote zoon van David, 1000 jaar later, hij spreekt het uit. Ik ben de goede herder. En ik stel mijn leven voor de schapen. Ik zal voor u strijden, zegt de Heere Jezus, plaatsvervangend. In het eikendal van je leven staat Jezus in het midden. Die grote duivelse reus is verslagen door de grote zoon van David. Plaatsvervangend is hij de strijd aangegaan. Zie hem. Zie hem schitteren in die David. Wat hier gebeurt in het eikendal is nog maar slechts een voorspel. Slechts een voorspel wat de duivel te wachten staat. Daar op de kruisheuvel Golgotha. Daar vindt een kampgevecht plaats. Plaatsvervangend is deze grote herder de strijd aangegaan met de vorst van de duisternis. Toen daar de grote zoon van David de strijd aanging. Toen het 3 uur lang aarde donker werd. Maar deze herder is een geslagen herder. David niet. David niet, hè? David heeft nog geen schrammetje overgehouden aan het gevecht met die grote reus. Maar als het gaat over die grote zoon van David, dan staat er in Gods woord, dat is een herder die geslagen is. Die zijn leven gegeven heeft. Om die grote reus van u en van jou te verslaan. Om die duivel in jou, die duivelse machten te breken. Om je weer te verzoenen met God. Ik mag je Jezus verkondigen. Je mag je Jezus verkondigen. Hij ging de strijd aan. David had nog een stok. En die had nog een slinger en 5 steentjes. Maar deze Jezus, lege handen, doorboord aan een kruis. David had geen schrammetje, maar deze Jezus, die de grote zoon van David is, de doornenkroon op zijn hoofd, het bloed stroomt van zijn lichaam, genageld. In het eikendal toonde David in zijn vertrouwen op de Heere dat hij een herder was. Je kon het zien aan zijn kleding. Maar Jezus hangt naakt. Naakt aan een kruis. Wat is dan zijn wapen? Wat is dan het wapen van deze grote zoon van David? Het wapen van Jezus. Wat is zijn wapen? Dat is zijn liefde. Zijn opofferende zondaarsliefde. Dat is zijn wapen. Daar verslaat hij de grootste vijand mee. Jezus hing tussen hemel en aarde. Oh, wat een strijd is hij aangegaan. Door God en de mensen verlaten. Toen het midden op de dag 3 uur lang aarde donker werd. Maar hij riep het uit. Hemel aan het eind van die strijd. Het is volbracht. Betaald. En dan mag ik u vanmiddag deze Jezus verkondigen in het eikendal van je leven. Er is geen reus te groot, want hij heeft de strijd overwonnen. Hoor je dat? De strijd overwonnen, hij heeft betaald. Jezus is de wortel van David. Hij is de leeuw, uit Juda's stam en zijn heerschappij is eeuwig. Zijn troon onwankelbaar. Jezus is overwinnaar. Zie je dit, gemeente? Het leger van de Israël, wat doen ze met die overwinning? Het staat of valt met de overwinning van David. Wat doen ze? Blijven ze staan? Nee, ze delen mee. Ze juichen. Ze juichen. Daar komen ze hoor. 40 dagen lang verscholen ze zich voor die reus. Maar nu, door de overwinning van David, daar komen ze. Ze delen mee in de overwinning van David. Mooi hè? Het staat of valt met de overwinning van David. Mag je ook delen in zijn overwinning? Ben je al een overwinnaar in Jezus Christus? Zo komt Jezus vanmiddag tot u. Hij biedt je alles aan wat je nodig hebt in de strijd tegen je eigen vlees en de duivel. Jezus heeft overwonnen. Deel je mee in de overwinning. En mag je het zien dat de strijd is gestreden. Mag ik aan het einde van deze dienst een vraag stellen? Als het staat of valt met de overwinning van David. We hebben gekeken naar dat legerkamp van de Filistijnen. Die schuilden achter die reus. En Israël, waar staat u? Waar sta jij? Waar schuilen we achter? Het staat of valt met de overwinning. Het legerkamp van Israël, ze deelt mee in de overwinning van David. En zo worden aan de andere kant de Filistijnen. Ze worden afgeslacht. Dat is een ernstig iets. Het staat of valt met de overwinning van Jezus, gemeente. Je kunt niet zonder hem. Echt niet. Als die grote reus in je leven opstaat, dan heb je Jezus nodig. Koning Jezus. En hij heeft de strijd al beslecht. Hij heeft al gewonnen. Geef je toch over, man. Ik hoop het niet, maar als er nog iemand is, hè, die tegen deze koning durft te strijden. Door maar ongehoorzaam te blijven of met allerlei mitsen en maren Jezus buiten de deur houden. Hoogmoedig, dom. Maar doe het dan nu. En geef je over. En lever je wapens in. Het staat of valt met de overwinning van Jezus. En buig je. En klem je vast aan het kruis van Golgotha. En weet, Jezus is overwinnaar. Ook voor u, ook voor jou. Je hoeft niet verloren te gaan. Want het bloed van het lam, dat drupt van de kansel. En er is genoeg voor u allemaal. Wie of wat je ook bent. Wat we ook gedaan hebben in ons leven. Er is genoeg. Er is genoeg. Jezus overwinnaar. En wat een toekomst. Als je mag delen in zijn overwinning. Als je mag delen in het bloed van een lam. Als je zonden vergeven zijn. Een toekomstperspectief dat verder reikt dan dit tijdelijke leven. Want zijn koninkrijk is eeuwig. Eeuwig bloeit de gloriekroon. Op het hoofd van Davids grote zoon. Amen. Zullen we samen de Heere bidden en danken. Almachtige, getrouwe God en Vader in onze Heer Jezus Christus, wij danken en loven U om wie U bent, om wat U heeft gedaan, daar in het Eikendal, waar U liet zien dat die David, die gezalfde, die vertrouwen op U, door ijver aangespoord de grote reus versloeg. En in die David mochten we iets zien van U, Heer Jezus. Want U ging door met uw werk daar in het Oude Testament om uw heilsplan uit te rollen in de geschiedenis. Omdat uit David de grote zoon geboren zou worden. En nu zit U daar, Heer Jezus, op de troon. En eeuwig, eeuwig bloedt die gloriekroon op het hoofd van U, van Davids grote zoon. U bent koning. En U regeert. En wat geeft dat een troost. Want U zal voor ons strijden. Wij stil zijn. Wij mogen schuilen achter U. U bent de overwinnaar. En Uw koninkrijk is eeuwig. Wij bidden U dat wij allemaal aan die kant zullen staan. Achter de Heer Jezus. Dat is altijd goed. Dan hoeven we niet bang te zijn. Ook voor de reuzen die in ons leven opstaan. Waar we moeite mee hebben. Waar we tegenop zien. Maar als we achter U staan. En als we achter U mogen schuilen, dan komt het altijd goed. Als we mogen delen in Uw overwinning, dan mogen we weten dat er een toekomst op ons wacht vol van hoop. Dat we verder mogen kijken dan dit leven. En dat U een toekomst, een erfenis voor ons weglegt. Zo rijk, zo heerlijk. Alles in Uw naam. We danken U, Heren, voor Uw woord dat vanmorgen en vanmiddag mocht uitgaan. We danken U voor de aandacht die er ook is en zoveel kinderen en jongeren. Heere, geef ze alles wat nodig is. Ook in het tijdperk van dit leven, waar het soms moeilijk is. Maar laten we daarin elkaar mogen bemoedigen. Door Uw woord en door Uw geest. Ziende op de Heere Jezus. Dat de gemeente van Scherpenzeel, Uw gemeente, een gemeente zal zijn van onder het kruis. Om daarvan uit te mogen leven. Vanuit Uw opstandingskracht te mogen weten. Dat U onze overwinnaar bent. En dat het U niet uit de hand loopt. Heren, wij danken U voor Uw woord. We danken U dat U de organist alles gaf en dat deze dienst in orde en rust mocht verlopen. Wees zo met ons, Heer, in de week die voor ons ligt. Geef ons kracht en wijsheid in alles wat U ons ook in deze week wil geven. Help ons, Heren, op ons werk, maar ook op school. Wilt U de kinderen, de jongeren, ook alles geven. Ook al het huiswerk wat ze nog moeten maken wellicht. Alle dingen die op school ze bezighouden, Heere, geef ze kracht. En help ze door alles heen. En geef, Heere, dat ze ook met moed ook weer deze week mogen beginnen. Want U bent overwinnaar. En eeuwig is Uw koninkrijk. Wij bidden en danken U dit. Voor jong en oud. In de naam van Uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, de slotzangers uit Psalm 72, daarvan vers 10 en 11. gemeente, ontvang de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.